Goedemiddag gemeente en gasten in ons midden, van harte welkom in deze dienst. En ook een welkom voor de kijkers en de luisteraars thuis. Vanmiddag gaat ons voor dominee Mulder en we lezen uit de Bijbel Filippenzen 2 vers 5 tot en met 11. We lezen daarnaast ook de catechismus zondag 6. En het thema van de dienst is de redder komt van boven. Nog een mededeling over de collecte. De collecte in deze dienst is bestemd voor het jeugdwerk en met name het kerkkamp. Traditiegetrouw staat ook dit jaar in de laatste week van de zomervakantie weer het kerkkamp gepland. Deze midweek staat in het teken van gezelligheid, groepsbinding en verbinding rondom de Bijbel. Een hartelijke aanbeveling voor dit collectedoel en ook een uitnodiging voor alle jongeren op de middelbare school om je aan te melden. De collecte voor de vaste kosten van de kerk graag maandelijks via de bank overmaken. We beginnen deze dienst met het zingen van Psalm 103, vers 7. En namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst toe.
Verheft uw hart tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de drie enige God. In de naam van God de Vader, die verkiest. In de naam van God de Zoon, die verlost. In de naam van God de Heilige Geest, die vernieuwt. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God onze hemelse Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zongen net al over het mededogen van de Heere. Zo wil de Heer naar ons omzien met mededogen. En dat heeft ook als een doel. Daar gaan we straks over lezen in Filippenzen 2. Dat elke knie zich voor hem zal buigen om hem te danken voor zoveel mededogen. En daarom zingen we nu uit Psalm 132 ook over dat buigen. We zingen, wij zullen in zijn woning gaan, ons buigen waar zijn troon zal staan. Psalm 132, vers 5 en 11. Vanmiddag belijden we ons geloof en daarna zingen we uit Psalm 2, daarvan het 6e en ook het 7e vers. En belijdt u het met mij mee. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald tot in de hel. Maar op de derde dag weer is opgestaan uit de dood, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij ook komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. In ons gezamenlijke gebed mogen we ook dankzegging en voorbeden doen. We doen samen dankzegging voor dominee en mevrouw Van der Ree, omdat het gisteren 25 jaar geleden was dat ze elkaar het ja-woord hebben gegeven. En we doen voorbeden voor Gerrit en Mariette Evers van de Geertjesweg 23 in Wageningen. De moeder van Mariette is overleden in de leeftijd van 93 jaar. Afgelopen zaterdag is ze ook begraven. Zullen we samen tot God gaan. Heere, als kleine, nietige mensen naderen we tot u. En Heere, dan beseffen we dat ons verstand beperkt is. Ons gevoel soms klopt, maar ook soms totaal niet. Dat ons hart arglistig kan zijn. En Heere, als wij zo zijn en de mensen om ons heen ook, dan is er weinig houvast te vinden in deze wereld. En daarom zoeken we onze houvast bij u. En daarom, Heere, zetten we deze dag ook apart om samen uw woord te horen, om samen te komen als gemeente van u. En we vragen u, Heere, wilt u in ons werken vanmiddag? Zegen ons in spreken, in wat er gespeeld wordt, in wat we zingen. Zegen de gaven die we geven. Laat het, Heere, een goede dienst zijn voor ons alle hier in de kerk, maar ook als we op afstand verbonden zijn. Heere, ook dan hebben wij uw rijke zegen heel hard nodig. Heere, laat ons zien hoe trouw u bent, hoe genadig, hoe barmhartig, hoe heilig. Heere, geef dat we vanmiddag, als we misschien toch een redelijk bekend onderdeel van het christelijk geloof onder ogen zien, dat het ook weer nieuw mag zijn. Voor het eerst. En misschien ook dat het stof er wel vanaf mag worden geblazen. Om weer te zien wat dat betekent dat u Vader uw Zoon gaf. En dat u Heer Jezus naar deze aarde wilde afdalen. En dat u door uw Geest in onze harten wil wonen. Heilige Geest, overtuig ons van zonde, gerechtigheid en oordeel. Overtuig ons van wat de Heer Jezus heeft gedaan. En bevestig vanmiddag ook wat u gedaan heeft. En wat u doet. En wat u zult doen. Heere, als we in u geloven, wilt u dat dan ook verder uitwerken. Verdiepen. Rijker maken. En daar waar we misschien nog niet geloven, vooral nog in een stukje twijfel en zoeken zitten, wilt u ons dan voeding geven. En ons zoeken belonen door ons te vinden, Heere. En zet ons maar stil, daar waar we misschien te hard doorrennen. Geef ons oog voor waar bekering nodig is. Heer, en wilt u zo vanmiddag in onze harten werken, opdat wij des te meer uw naam belijden en onze knie voor u buigen. Heer, we zijn met elkaar onderweg naar dat moment dat elke knie zich voor u zal buigen en elke tong u zal belijden. Geef, Heer, dat wij dat hier op aarde leren doen, omdat we het eenmaal in volmaaktheid, met vreugde, in een volle heerlijkheid ook mogen doen. En geef dan dat niemand van ons dan achter zal blijven, maar dat wij allen u kennen en u lief hebben, omdat u ons eerst heeft lief gehad. Heer onze God, we willen u hartelijk danken voor dominee en mevrouw van der Ree, dat ze gisteren 25 mochten gedenken, dat 25 jaar daarvoor ze elkaar het jawoord gaven. We willen u danken voor uw trouw in al die jaren. We danken u dat u erbij was toen ze elkaar het jawoord gaven, maar dat u in al die jaren erbij bent geweest, dat u er ook nu bij bent. U komt de lof toe voor alle gunstbewijzen die ze ontvangen hebben, samen, maar ook met hun gezin. Wilt u dan ook in de komende tijd bij hen zijn en hen als gezin rijk zegenen? Heere, juist ook als u ze aan elkaar verbonden heeft, maar ook verbonden heeft aan onze gemeente, wil u danken voor de plaats die ze in ons midden hebben en voor de zegen die we daardoor mogen ervaren. En dan is het ons verlangen, Heere, dat ze zelf veel zegen mogen ontvangen en dat wij met hun in hun midden rijk gezegend mogen zijn. Heere, wilt u alstublieft nabij zijn, ook als het gaat over het verlies, het gemis. Nu weet u, Heere, dat Gerrit en Mariette Evers gisteren de gang naar het graf hebben moeten maken. De moeder van Mariette ontslapen. En Heere, dan mocht ze wel 93 jaar worden. Maar als Mariette ook zoveel jaren met haar opgetrokken is, zo heel dichtbij, dan raakt dat toch diep. Heere, wilt u bij Mariette en Gerrit zijn? Ook nu de gang naar moeder niet meer gemaakt kan worden, als haar stem niet meer gehoord wordt. Heere, wilt u troosten, nabij zijn. En geef dat de hoop en verwachting die haar moeder had, dat die ook dragend mag zijn, ook in de toekomst. Heere, zo kijken we op naar u. We brengen alle dankpunten en alle verzoeken, alle vragen leggen we graag bij u neer. En dan weet u, Heere, wat wij nodig hebben. En dan weet u wat er nodig is in ons land, in deze wereld. Wij bidden u, Heere, bouw uw koninkrijk en ga ons vanmiddag niet voorbij. Om Jezus wil. Amen. En jongens en meisjes, om het onderwerp van vanmiddag, waar het over gaat, goed te kunnen onthouden, heb ik dit plaatje voor jullie meegenomen. En als je ernaar kijkt, dan heb je misschien niet gelijk door wat het is, maar dit is een dwarsdoorsnee van mijngangen. En die lopen tot al meer dan 700 meter de grond in. En dat kan natuurlijk niet zo recht naar beneden, maar het gaat zo zigzaggend. In slingers gaat dat naar beneden. Nou, en als je dit plaatje goed bestudeert en je kunt een beetje Engels, dan zie je dat dit plaatje een plaatje is van een ingestorte gang. Zo rond een meter of 600, 500 was de situatie dat de plafond instortte. En daaronder waren 33 mijnwerkers aan het werk. Ze konden dus niet meer omhoog. Ze zaten daar muurvast. Ja, dat is natuurlijk heel gevaarlijk. Verschrikkelijke situatie. Levend begraven eigenlijk. Maar wat gebeurde er? Terwijl ze beneden niks konden, was er van boven werd er een plan gemaakt. Plan A, plan B en nog meer ideeën waren er. Om gaten te boren naar de plek waar die mijnwerkers waren. En op een gegeven moment lukt het. Wordt er een gat gebeurd. En wordt er uiteindelijk een capsule neergelaten. En één voor één worden al die mijnwerkers gered. Nou, hou dat beeld eens even vast. Die mannen beneden kunnen niets. Redding moet van boven komen. Nou, zo is het eigenlijk bij ons ook. Wij zijn van die mensen die zitten in de diepte en wij kunnen niet omhoog klimmen. Wij kunnen niet bij God komen. Maar wat doet de Heere God nu? Die daalt af. In de Heer Jezus komt hij naar beneden, in het duister, in de diepte, om zondaren te redden. Daar gaat het vanmiddag over. We lezen met elkaar een gedeelte wat dat ook als het ware samenvat. Uit Filippenzen 2. We lezen vers 5 tot en met vers 11. Lees die met me mee. Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. Die, hoewel hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. En in gedaante als een mens bevonden, heeft hij zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de kruisdood. Daarom heeft God hem ook bovenmate verhoogd en heeft hem een naam geschonken, boven alle naam, dat in de naam van Jezus zich zou buigen, elke knie van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is, tot heerlijkheid van God de Vader. Tot zover Filippenzen 2. Lezen we nu met elkaar ook uit de Heidelbergse Catechismus. We zijn een stuk van de verlossing. Dat is begonnen bij zondag 5. En we gaan daarmee verder en we lezen met elkaar zondag 6 alle vragen en antwoorden. En als we dat gelezen hebben, dan zingen we uit Psalm 77, vers 1 en vers 7. Een psalm die ook zingt uit de diepte. Vraag en antwoord 16. Waarom moet een middelaar waarachtig en rechtvaardig mens zijn? Omdat Gods gerechtigheid eist dat de menselijke natuur die gezondigd heeft voor de zonde genoegdoening geeft. En omdat een mens die zelf zondaar is, voor anderen niet kan voldoen. Waarom moet hij tegelijk waarachtig God zijn? Om uit kracht van zijn goddelijke natuur in staat te zijn de last van Gods toorn in zijn menselijke natuur te dragen, voor ons de gerechtigheid en het leven te verwerven en ze ons terug te geven. Wie is dan deze middelaar die tegelijk waarachtig God en waarachtig rechtvaardig mens is? Onze Heer Jezus Christus, die ons door God tot wijsheid, gerechtigheid, heiliging en tot volkomen verlossing geschonken is. Waaruit weet gij dat? Uit het heilig evangelie, dat God zelf eerst in het paradijs geopenbaard heeft, daarna door de heilige aartsvaders en profeten heeft doen verkondigen en door de offeranden en andere ceremonieën der wet heeft uitgebeeld. En dat hij tenslotte door zijn enig geboren zoon heeft vervuld. Tot zover. Na de verkondiging zingen we: Gena van God, hoe loof ik u, voor redding onverdiend. Verloren eens, gevonden nu, een blinde die mag zien. Lied 484, vers 1, 2 en 3 uit de bundel Weerklank. En om het plaatje vast te houden, is het thema voor de preek vanmiddag: De redder komt van boven. En dan volgen we in de puntenverdeling de catechismus vragen en antwoorden. Hij is echt mens, als je wil meekijken, dat is dus 16. Hij is echt God, 17. Hij is God en mens, 18. En hij is geopenbaard, 19. Gemeente van Christus. Het was wat, die donderdag, die Die donderdagmiddag 5 augustus 2010. Die 33 man die waren gewoon rustig bezig. Onder in die mijn. Hard aan de slag. 700 meter onder de grond. En ze kenden de mijn op een duimpje. Die San José mijn in Chili. Maar wat zullen ze geschrokken zijn, denk je niet? In één keer begint alles te beven en te trillen. Brokken aarde, stukken steen vallen naar beneden. Wat gebeurt er? Als het schudden is opgehouden, het stof wat is neergedaald, gaan ze op onderzoek uit. Oké, is iedereen er nog? Ja, alle 33 zijn ze er nog. En ze vervolgen de gang, ze slaan een bocht om, ze gaan verder omhoog, maar... Oh nee. De ontdekking. Plafond ingestort. Gang afgesloten. En nu? Moet je even indenken, jongelui, wat dat was. Heb je nog wat kunstlicht, wat lampen? Misschien wat drinken, wat eten? En daar zit je dan. Ja, je kan me heel hard roepen, help! Maar wie hoort je 700 meter onder de grond? Bellen dan. Ja, geen bereik natuurlijk. Proberen om zelf dan maar een gang te maken. Stenen aan de kant trekken om ervoor te zorgen dat je toch weer naar boven kan. Ja, voor elke steen die je pakt, rollen er 2 terug. Hopeloos. Geen enkele mogelijkheid om van beneden naar boven te komen. En het enige wat je dan kan doen is hopen dat er dan boven iets gebeurt. Dat er boven een reddingsplan wordt gemaakt. Dat er actie wordt ondernomen. Ja, dat is het punt. En boven wordt er actie ondernomen. Met man en macht wordt er nagedacht, wordt er installatie gebouwd. En op een gegeven moment is het zover. Dat geboor hadden ze al gehoord. Signalen waren al gegeven. Er wordt geprobeerd jullie te redden. En op een gegeven moment, ja daar. Een gat ontstaat, de boor wordt zichtbaar. En even later is er een gat, een verbinding met boven. En later een groter gat, waardoor een capsule wordt neergelaten. Deuren gaan open. En één voor één, hoofd voor hoofd, hart voor hart, kunnen ze instappen en worden ze gered, naar boven gehaald. En gemeente, hou dit nou eens vast. En besef dat dit onze situatie van nature is. Van nature zitten wij in de diepte. Van nature kunnen wij niet omhoog. Dat is wel eens geprobeerd met de torenbouw van Babel, maar God die keek nog op ze neer. Nee, in onze situatie geldt, redding moet van boven komen. En de Bijbel die vertelt dat er ook een reddingsplan gemaakt is. Dat de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, dat de drie eenheid daar zo betrokken op was, dat ze niet gedacht hadden, laat die mensjes maar. Maar besloten wordt om de Heer Jezus als reddingswerker in onze duisternis, in onze diepte neer te laten. Om te zoeken wat verloren is, wat zelf niet omhoog kan komen. En daar gaat het vanmiddag om. Met als doel dat we allemaal, of je dit nou al heel goed weet of dat je dit voor het eerst beseft, dat we hetzelfde gaan zeggen als wat die mijnwerkers zeiden. Want die mijnwerkers die werden omhoog gehaald en weet je wat de meeste mijnwerkers zeiden toen ze eenmaal weer in het licht stonden, boven waren. Weet je wat ze zeiden? Gracias a Dios. Dank aan God. Dank dat Hij mij redde uit de diepte waar ik zelf niet uit kon komen. Dank dat God mij op heeft geheven en mij in het leven heeft gezet. Ja, broeders en zusters, daar gaan we naar kijken en op die toonhoogte moeten we komen. En dan mogen we ons verwonderen dat deze Jezus echt mens geworden is. Want ja, om die mijnwerkers te redden was heel wat nodig. Er moest van alles gedaan worden. Er moest iets passend gemaakt worden, zodat die mannen erin konden. Nou, om ons te redden, moest er ook iets passend gemaakt worden. Jezus werd mens. Echt mens. Misschien al vaker over nagedacht. Maar om ons te redden heeft hij dat gedaan, hè? Om jou, om u te redden, paste hij in de buik van Maria. Werd hij geboren. Was hij een afhankelijke baby, een peuter, een kleuter, een tiener. Groeide hij op, ontwikkelde hij zich. Kreeg hij een baard, de baard in de keel. Mens. Waarom dan? Zodat het passend zou zijn. De catechisant die zei eens een keer, had God niet gewoon een robot kunnen sturen of zo? Of een engel anders? Nee. Vraag 16 legt de vinger daarbij. Waarom moest de middelaar waarachtig, echt en rechtvaardig mens zijn? Het antwoord zegt, omdat Gods gerechtigheid eist dat de menselijke natuur voor de zonde genoegdoening geeft. En dat een mens die zelf zonder is, voor anderen niet kan voldoen. Om dus te redden, moest een mens betalen. De mens heeft gezondigd, dus de mens moet betalen. Dat kan niet overgedragen worden. Dat is precies de reden. Dat zie je de Bijbel door, hè? Als je de hoge priester hebt op grote verzoendag, dan moet hij een offer brengen tot verzoening van de schuld van heel het volk. Maar voor hij dat offer brengt, moet hij eerst een offer brengen voor zichzelf. Geen enkel mens kan voor zichzelf, kan voor een ander uiteindelijk betalen. Maar de mens heeft gezondigd, de mens moet betalen, daar houdt God aan vast. Hij wil dat niet aanpassen, God wil recht zijn in heel zijn spreken. Ja, en wat dan? Ja, dan is het een groot wonder dat God niet zegt van weet je wat, laat die mensen maar. Eén meteoriet op de aarde en het is klaar. Kijk, het is natuurlijk wel heel mooi dat een heel volk en dat er vanuit de hele wereld toen meegekeken werd. Hoe gaat dat? Die 33 mijnwerkers, zullen ze gered worden? En dat er niet gedacht wordt en zei, weet je, er lopen er nog 7 miljard rond, die 33 kunnen we wel missen. En dat is al iets bijzonders. Maar het feit dat de Heer Jezus in onze wereld komt, wil ons laten beseffen, jullie zitten in de diepte. Je moet gered worden. Want kijk, ik snap ook als je meedenkt en denkt, ja, dat beeld van die mijnwerkers, ja, die zitten diep onder de grond. Dat voelen ze, dat ervaren ze, maar ja, ik loop in het licht. Ik kan naar links, ik kan naar rechts, ik kan van alles doen. Maar als ik er vrij, moet ik gered worden? Ja, de Heere die komt naar beneden om ons ervan te overtuigen dat dit niet alles is. Dat we eigenlijk in de diepte zitten. Jezus komen vertelt jou en mij, jij, u, ik, we hebben redding nodig. En het vertelt ons daarbij dat de Heer Jezus zoveel liefde heeft, dat hij je wil redden. Staat in Filippenzen 2, hè? We lazen in vers 6. Die, hoewel hij in de gestalte van God was, heerlijker dan wij kunnen bedenken, machtiger, rijker, verheerlijkt door zoveel duizenden engelen, heeft hij het niet als roof beschouwd om aan God gelijk te zijn, om een stap terug te doen. Hij werd er niet van beroofd, maar hij maakt de keuze. En dan gaat het niet alleen om zichzelf, maar dan zegt vers 7, maar hij heeft zichzelf ontledigd, helemaal leeg gemaakt van al die hemelse heerlijkheid en glorie en majesteit, om de gestalte aan te nemen van een slaaf en aan mensen gelijk te worden. Ontledigd. De Statenvertaling vertaalt dat woordje met vernietigd. Hij vernietigt zichzelf. En Paulus die vertelt het zo, zodat wij weer even beseffen van wat een gigantisch verschil. Kijk, wij kijken natuurlijk vanuit ons aardse bestaan, vanuit onze aardse mogelijkheden. En als je gewoon even bedenkt dat de Heer Jezus, die daar aanbeden werd door duizenden engelen, in heerlijkheid en glorie leefde, door hem is alles gemaakt. Hoeveel miljarden sterrenstelsels zijn er? Hij kent ze allemaal bij naam. En hij daalt af, wordt mens, maakt zichzelf leeg, vernietigt zichzelf. Ja, als je dat ziet, dan besef ik heb redding nodig. Dan ga ik iets beseffen van zijn liefde voor mij. En natuurlijk kunnen we er dan heel lang over nadenken. Moest het per se op deze manier? Had het niet ook anders gekund? Maar als wij dan lijken op die mijnwerkers daar onder de grond. En op een gegeven moment, na die dagen onder de grond, komt die capsule beneden. En die deur gaat open. Moeten ze dan gaan redeneren? Jongen, zou die capsule wij wel kunnen hebben? Hoe ver zouden ze wel niet geboord hebben? En hoe lang zou het duren voor je dan boven bent? Is dat de bedoeling van die capsule? Nee, die capsule gaat open, zodat je erin stapt. En zodat je ervaart dat je omhoog gehaald wordt. Want uiteindelijk heb je geen keus. Gemeente, dat is wat de redding van de Heer Jezus, de afdaling van Jezus naar mens zijn, ons wil zeggen. En besef wat hij ervoor heeft doorstaan, hè? Het is niet zomaar simpel een reddingscapsule die even naar de aarde gekomen is en gezegd, oké, geloof in mij en dan ben je gered. Hij werd slaaf, hij werd veracht. Door zijn eigen familie in zijn eigen dorp. De Joodse raad wilde hem doden. Jezus vernederde zich, zodat hij kroop door Gethsemane, aan een vloekhout hing. Waarom? Zodat wij als die mijnwerkers vanmiddag de capsule als het ware zien opengaan voor ons. En eigenlijk is de vraag, erken ik, dat dit nou gaat over mij? Ik zit in de diepte. En geloof je dan ook dat de Heer Jezus zo diep afdaalt dat jij erin kan? Of zijn er vanmiddag nog steeds van die mensen die staan te kijken en te denken, ja, het leven hier in deze mijn is ook wel prima. Ik heb hier ook nog een zaklamp, wat kunstlicht. En ja, ik heb eigenlijk nog helemaal geen zin in. Of twijfel je, zou de Heer het ook wel voor mij bedoelen? Is die capsule ook wel echt voor mij bedoeld? Broeders en zusters, wat moet de Heer Jezus nog meer doen om jou te overtuigen dat er ook redding is voor jou? Hij werd mens. En hij is ook God. En dan zijn we bij het tweede. Hij kan het. Ja, waarom, vraag 17, waarom moet hij tegelijk waarachtig God zijn? Nou, omdat die redding van bovenaf moet komen. Want er is geen mens die rechtvaardig is. Het antwoord van vraag 17 zegt, om voor ons de gerechtigheid en het leven te verwerven en ze ons terug te geven. De gerechtigheid dat het weer recht is tussen jou en God. De gerechtigheid dat je erkent, u heeft recht op mij, Heere. En het is eigenlijk nu krom, maar dat u het recht verwerft. En mij het leven verwerft. Ja, hier beneden in die mijn, dat is eigenlijk geen leven. Maar het leven in het licht. In het licht van God. Dat. Jezus werd mens, maar hij behield de kracht van God. Zo toonde hij toch ook op aarde. Hij genas een blinde. Een lamme kan lopen. Maar hij zei ook, uw zonden zijn u vergeven. Hij liet mensen opstaan uit de dood. Als een voorbode, een bewijs. Deze capsule, de Heer Jezus Christus, is sterk genoeg. Hij redt echt. En als je dan erover twijfelt, denk dan eens aan de doop van de Heer Jezus. Ken je die geschiedenis? Dat de Heer Jezus naar Johannes de Doper gaat. En er komen dan heel veel mensen bij Johannes de Doper. En die laten zich dopen terwijl ze hun zonde belijden. Zondaren gaan onder en belijden daarmee: ik ben schuldig. Ik moet gered worden. En dan komt de Heer Jezus daar naartoe. En die wil ook gedoopt worden. En Johannes die snapt dat in eerste instantie niet. Nou ja, denk eens eventjes, jongelui, aan modderkleren. Ik weet niet of je wel eens vies thuis bent gekomen. Maar stel je voor dat je van die modderkleren hebt en je moeder heeft dan een grote emmer met schoon water en dan gooi jij je modderkleren in. En die spoel je dan zo lekker uit en het, ja, hoe ziet het water er daarna uit? En dan krijg je modderwater, hè? Dat water is helemaal vies. En stel je nu voor dat je moeder een heel mooi wit laken heeft hangen aan de waslijn. En die pak je er dan af. En dat mooie, schone, witte laken doe je dan in die emmer met dat vuile water. Schud je zo lekker een beetje heen en weer. En als je dan dat laken eruit haalt, hoe ziet dat laken eruit? Ja, vies natuurlijk. Modderig, smerig. Dat wil je toch niet? Nou, eigenlijk gebeurt hetzelfde bij de Jordaan. Die mensen die daar in dat water gaan, die zijn vuil, zijn vies. En het modder van de zonde, die wordt als het ware afgespoeld in de Jordaan. En nu komt de Heer Jezus. Rein, wit laken, schoon, perfect mens. En nu wil hij ondergaan. Ja, wat gebeurt er als hij dan ondergaat? Nou, dan gaat hij er schoon in. En komt hij er vuil uit. Dan neemt hij als het ware al dat vuil op zich, dat zuigt hij in zich op, wat al die mensen hebben achtergelaten. En Johannes de Doper zegt, ja, maar dat moet toch niet? Jawel, zegt Jezus in Matthäus 3, laat het nu gebeuren. Want op deze wijze past het ons alle gerechtigheid te vervullen. Gerechtigheid. Dat het weer recht wordt. En bij de doop zie je dus de gewilligheid van de Heer Jezus, maar je hoort ook een stem. De Vader die zegt, dit is mijn geliefde Zoon in wie ik mijn welbehagen heb. En zie je dit neerdalen? De Heilige Geest, een duif. Zoals de duif na de zondvloed met een takje terugkwam en een symbool was, een signaal gaf. Het oordeel over de zonde is weg. Zo komt als het ware hier de duif neerdalen. Omdat de Heer Jezus mens werd in zijn goddelijke kracht, kan het weer recht worden, weer goed worden. Geeft God het leven. En zo zien we hem gaan. En als mens hangt hij te lijden aan het kruis. Maar aan het kruis roept hij: het is volbracht. Het is klaar, het is af. Het is genoeg. Paulus die verschrijft hier in Filippenzen 2 hoe Jezus mens werd. In het hoofdstuk hierna zegt hij: opdat ik hem mag kennen en de kracht van zijn opstanding. Want er is kracht in het bloed van het lam. Hij heeft goddelijke kracht. En als u denkt, ja, maar ik ben zo'n zwakke gelovige. Ik ben vaak zo twijfelmoedig. Ik denk zo vaak, zou het voor mij wel. Want ik faal op dit punt. En waarom lukt het me niet om te volharden? Waarom zou ik niet? Voel je je zwak? Er is kracht in het bloed van het lam. En mag je dan vanmiddag hier zijn? En dat je denkt, ja, dit is de kern van het evangelie, ik ken het. Maar dat je als het ware als zo'n mijnwerker een paar jaar daarna komt kijken bij die mijn en dat je dan dat gat ziet. En die capsule misschien wel erbij. En dat je erbij staat en zegt, ja, zo ben ik gered. Gracias a Dios. Wat een wonder. Jezus, mens. Jezus, God. Hij heeft alles gedaan om het weer goed te maken. Voor u, voor jou. Geloof je dat? Is dat nou de basis van je leven? Ben je gered? Hij heeft de kracht. Er is kracht in het bloed van het lam. Ja, hij is dus mens en God. God en mens. En dan zijn we bij het derde. wordt gevraagd, wie is dan deze middelaar die tegelijk waarachtig God en waarachtig rechtvaardig mens is? Echt God, echt mens. Dat is natuurlijk het antwoord, de Heer Jezus. Maar in deze vraag wordt gelijk al duidelijk gemaakt, het is dus niet zo dat Jezus 50% mens was en 50% God. Hij was niet een mens met wat goddelijke kracht. Hij was niet God met wat menselijke eigenschappen. 100% mens, 100% God. God, omdat hij anders de kracht niet had om te redden. Mens, wat anders niet betaald kon worden. Misschien zeg je, dat wist ik al. Maar in gesprek met andere gelovigen is het wel even belangrijk. Stel je nou voor dat je in gesprek gaat met bijvoorbeeld een Jehovah-getuige of een moslim. Dan raak je precies het punt waarin je verschilt. Want bijvoorbeeld Jehovah-getuigen, als die bij jou aan de deur staan en je raakt in gesprek over Jezus, dan zeggen zij, moet je goed opletten, dat Jezus als eerste geschapen werd. Nog voor de wereld geschapen werd, schiep God Jezus. En als je artikelen leest op mijn website, en ik heb er even eentje gelezen, dan gebruiken ze heel veel bijbelteksten die wij ook zo gebruiken. In het artikel wat ik las, gebruiken ze Matthäus 16, waar Petrus beleidt, u bent de Christus, de Zoon van de levende God. Ja, Jezus is Zoon van God, zeggen ze dan. Maar in het artikel staat dan hoe ze dat zien. Een met verstand begaafd geestelijk schepsel. Niet echt God, niet echt mens. Maar hoe zit het dan met onze redding? En aan het einde van het artikel stond dit. Wilt u graag de goedkeuring krijgen van de machtige Zoon van God? Van Jezus dus. Dan moedigen wij u aan zijn leringen te onderzoeken en ze in uw leven toe te passen. Oké, goedkeuring krijgen. Je aanmoedigen om het zelf toe te passen. Als je hier scherp naar kijkt, dan wordt één ding duidelijk. Dan gaat van dat hele reddingsplan, dan gaat alles overboord. Want dan moet je het zelf toepassen. En als je dat goed genoeg toegepast hebt, dan kan het goedgekeurd worden. En het kan heel vroom klinken, hè? Dat is eigenlijk bekering. Maar je haalt daarmee de kern weg. Ja, dingen toepassen, leven uit dankbaarheid, bekering, het hoort er helemaal bij. Maar bijbelonderzoek en principes toepassen, dat bewerkt niet je redding, maar is een gevolg. En misschien heb jij wel moslim in je voetbalteam. Of een collega op je werk. En dan kun je eens praten over Isa. Ja, natuurlijk kennen we Isa. Jezus, ja. Hij profeteerde. Deed wonderen. Ja, zelfs al in de wieg. Wonderlijk. Maar er is een veronderstelling, moet je weten. Als je in gesprek gaat over Jezus, dan hebben moslims heel sterk de gedachte, de overtuiging. Die Bijbel, ja, daar hebben Joden en Christenen aan gerommeld. Dat klopt niet. De echte Bijbel, die heeft Allah aan ons gegeven. Er is wat aan gerommeld, dat klopt dus niet. Ze hebben het gewoon zo gemaakt, die Joden en die Christenen, zodat er een redder moest zijn. En zodat Jezus echt God is. En Jezus is ook niet gekruisigd. Jezus is niet opgestaan. Nee, alleen direct opgenomen in de hemel. En ook daar blijkt, zoals bij de Jehovah-getuigen, als je dit volgt, dan leg je wel accent op iets van de menselijkheid van Jezus of iets van de goddelijkheid. Maar daarmee blijkt hij niet meer de redder te zijn zoals de Bijbel ons tekent. En Jehovah-getuigen die passen daar een bijbeltekst aan. En ook moslims zeggen, ja, er is gesleuteld aan de Bijbel. Nee, de Bijbel wil ons laten zien. Hij is 100% mens. En 100% God. En hoe krijg je dat bij elkaar? Ja, dat is Gods majestueuze, Gods genade, Gods liefde, Gods onbegrijpelijke goedheid, die je niet kunt begrijpen, maar die je moet aanbidden. Waarvan je moet zeggen, Heer, ik kan het eigenlijk niet bevatten. Niet dat u mij zo lief heeft, niet dat het allemaal nodig was, niet wat het allemaal inhoudt. Maar ik raak er steeds meer van onder de indruk dat u dat voor mij deed. En dat u mij nou 100% wilde redden. En dat ik zelf nou niets hoef bij te dragen. Het is als in dat voorbeeld van die diepe kuil. Misschien ken je het al eens op catechisatie gehoord. Maar dat voorbeeld dat iemand in een diepe kuil is gevallen. En die persoon probeert er even zelf uit te komen, maar dat lukt niet. En dan komen er allemaal mensen langslopen. En die hebben gegeven raad. Eerst komt Confucius langs, een wijze filosoof. En die zegt, je moet naar mijn lessen luisteren. Dan kom je eruit. Maar het blijkt niet te helpen. Even later komt Boeddha langs. Mediteer. Kom in een hogere sfeer. Maar ook dat helpt niet. Een modern mens komt langs en die zegt, ach joh, maak je niet druk. Het leven in die kuil is toch best. Straks toch voorbij. Mohammed komt langs en die zegt, ja, het is de wil van Allah. Doe goed en doe je best om boven te komen. En dan komt als laatste iemand. En die komt de kuil in. Daalt af tot de bodem. Pakt je op en brengt je boven. Het is de Heer Jezus Christus. Filosofie, het is goed hoor. Nadenken over dingen, goed je best doen, oké. Maar als het nou gaat over onze redding, dan is er één die kan komen. Eén die gekomen is. De Heer Jezus Christus. En Hij is ons geopenbaard. En dan zijn we bij het vierde, het laatste punt van de preek. Hij is ons geopenbaard, bekendgemaakt, tentoongespreid aan ons, zoals we hier zitten. Om misschien jou vanmiddag er wel van te overtuigen dat je beseft, of gaat beseffen. Ik moet inderdaad gered worden. Ik kan wel doen alsof het leven leuk is en alles uithalen. Maar ik moet gered worden. Of misschien u er weer van te overtuigen. Te midden van alle zorgen die je maakt. Te midden van alle kwetsbaarheid bij jezelf. Dat Hij zich als het ware weer openbaart aan je en laat zien. Maar ik heb kracht. En ik heb liefde. En met mij kun je terecht. In vraag 18, het antwoord, staan een aantal woorden om duidelijk te maken wat de Heer Jezus is. Wijsheid. Gerechtigheid. Heiliging. Ja, de dwaasheid van het kruis, hoe bedenk je het, is Gods wijsheid om onze ogen te openen voor zijn liefde, voor onze zondigheid. Om ons diepste probleem op te lossen, om het weer recht te maken. Als je in de Heer Jezus gelooft, dan mag je door hem God als het ware recht in de ogen kijken. Ja, dan beleid je zijn naam en dan ga je op de knieën. Maar dan mag je hem zien zoals hij jou ziet. Zonder zonde. Zonder dat wat je gedaan hebt. Zonder dat waarvoor je schaamt. Er is niets meer wat je verhindert om bij hem te zijn. Zo wordt hij ons geopenbaard. Heiliging. Wees heilig, want ik ben heilig. Zo wil de Heer je leren leven vanuit zijn goedheid, vanuit zijn grootheid, zodat in ons leven zichtbaar wordt. Ik heb een redder. Ik ben gered. Ik heb een zaligmaker en hij heeft mij zalig gemaakt. Ja, zegt het antwoord van vraag 18, als vierde woordje dan. Volkomen verlossing. Volkomen. Volledig. Genoeg. Alles zit erin. Helemaal verlost. Broeders en zusters, mag het dan vanmiddag voor jou, voor u, zo'n bevestiging zijn. Als je gelooft in de Heer Jezus en je houdt van hem. Dat de Heer als het ware naar je toe komt. En dat hij vanmiddag zegt, zullen we eens kijken. Zullen we eens even in dat diepe kuil kijken waar je uitkomt. Al die duisternis, al dat zwarte van jou. Maar zie je ook dat ik daar een gat in geboord heb. En dat deze capsule, dat ik jou eruit gered heb. Geweldig toch? Zo openbaart hij zich. Niet zodat je maar blijft praten, diep in die mijn. Nou, jongen zeg, hè, die capsule en ja, dit en dat. Ja, zegt iemand, dominee, ik vind het mooi hoe u het zegt. En ik vind het prachtig, ik zou mijn hart er wel op willen halen. Dat ik ook kan zeggen, dit geldt voor mij. En ik hou van de Heer Jezus, omdat hij het zo voor mij gedaan heeft. Maar ergens is het maar altijd weer zo'n stemmetje. Ergens is het altijd zo, als het soms zoals een uitroepteken op me afkomt, dat ik weer een vraagteken erachter zet. Want het zal toch, of ja maar. Vraag 19 zegt, hoe weet je dat? Hoe weet je dat dit nou waar is? Niet algemeen waar, maar dat je de kerk uit kunt of de verbinding uitzet en weet, dit is voor mij waar. Hoe weet je dat? Dat is niet allereerst door je gevoel. Ons gevoel klopt soms, maar soms ook totaal niet. Niet door speciale ervaringen, allereerst. Niet door speciale redenaties. Maar het antwoord zegt, uit het heilig evangelie. Hoe wordt het nou waar voor je? Dat je vanmiddag zegt, dit is waar. Dit is niet maar een algemeen boek. Het is niet alleen maar zomaar Gods woord. Maar dit verklaart wie ik ben. En dit verklaart wie hij is. En wat Jezus gedaan heeft, dat geldt ook voor mij. De hele Bijbel is als het ware één richting aanwijzer. Al die wetten die je kunt lezen, het wijst heen naar Jezus. De aartsvaders, het vertelt ons dat we Jezus nodig hebben. De psalmen zijn de psalmen van de Heer Jezus. De profeten laten merken, je hebt de Heer Jezus nodig. En al die offers, het wijst op de Heer Jezus. In Hem is het vervuld. Bij Hem moet je zijn. Dat is wat het boek zegt. En de Heer Jezus die komt door zijn woord. En ook door de verkondiging vanmiddag. Naar ons allemaal toe. Hij zegt, kom. Kom naar mij. Kom maar twijfelaar. Kom maar zondaar. Hoe schuldig voel je je? Kom. Merk je nog die verkeerde neigingen? Nog eens de tijd. De Heer geeft gena. De toegang is vrij. Door Golgotha. Laat het niet zo zijn. Dat je de capsule open laat staan vandaag. En dat je achterblijft. Maar val aan de voeten van de Heer Jezus. Val aan op je knieën. En belijd Hem. Als Heer. Als zaligmaker. Zodat je het nu in de kerk, morgen op je werk, binnenkort in de straat, of waar je ook maar gaat, net als die geredde mijnwerkers kan zeggen, gracias, adios, dank aan God, dank aan Hem, gena van God, hoe loof ik u, voor redding onverdiend. Amen. Zullen we samen danken en bidden. Heren, wij danken u voor zoveel genade. We beseffen vaak half niet waar we van gered moeten worden. En hoe donker en duister ons leven is. Maar we danken u dat u, Heer Jezus, zo diep daalde om ons dat te laten zien. En om ons ervan te overtuigen gered te moeten worden. We danken u wel dat u ons niet alleen van overtuigde dat dat nodig was, maar ons ook het leven wil geven, wil redden. U in onze plaats. Wij vuil en besmeurd. En u rein. En dat u dan alles van ons overneemt. Heren, we beseffen het maar ten dele. Maar laat ons groeien in dat besef. Laat het iets zijn wat we begrijpen, steeds meer bevatten met ons hoofd. En wat we beleven met ons hart. En wat ons leven ook stempelt. Ook als we straks de kerk uitgaan. Als we de weg door het leven vervolgen. Heere, geef dat we met gracias a Dios onze weg mogen vervolgen. Om ook anderen te laten zien wat dat leven met u nou inhoudt. En Heere, dan helpt zo'n voorbeeld. Het gaat ook weer mank. Maar wilt u ons dan leiden en gebruiken? Zegen ons, Heer, op de plaatsen waar u ons stelt. Ook als het gewone leven van elke dag veel kan vragen. Als we soms er ook achter komen hoe zwak van moed en hoe klein wij zijn van krachten. Maar Heer, daarom zien we opnieuw op tot u. Zie ons aan in uw genade. En help ons in onze persoonlijke omstandigheden om achter u aan te gaan. En u te eren. Heere, zegent u ook arbeiders in uw wijngaard. Zegent u opleidingen daartoe. Roept u mensen, zet u mensen in uw dienst. In Nederland en ook breder. Heere, zegent u de opleiding in Apeldoorn. En ook andere theologische opleidingen waar mensen worden opgeleid om heel concreet in uw koninkrijk bezig te zijn. Zegent u ons als gemeente, Heere. Ook in hoe we de dingen georganiseerd hebben. Heer, dan zijn er heel veel mensen die we met zo'n kerkdienst als dit niet bereiken. Maar wilt u dan ook alstublieft ons zelf gebruiken? Als we in contact staan met onze familie en buren en vrienden. En Heer, dan weet u dat het voor ons soms lastig kan zijn wat we dan moeten zeggen of moeten vragen. Maar wilt u door uw geest ons daarin bekwaam maken? Opdat mensen u leren kennen en niet verloren gaan, maar eeuwig leven vinden. Heer, werk zo ook in ons, dat niemand van ons verloren gaat. Heer, geef ons ook de gave van de volharding als het leven soms zwaar is. Zegen ons als we misschien aanlopen tegen de eindigheid van het leven. Zegen de jongeren als veel ze naar de wereld trekt. Zegen kinderen als ze beïnvloed worden door heel veel dingen via een scherm en door vriendjes. Geef Heer dat thuis een veilige basis is waar uw stem klinkt. We bidden u, Heere, voor de wereld om ons heen. Laat uw genade zichtbaar worden in Oekraïne. Laat uw genade zichtbaar worden in Israël. Laat uw genade zichtbaar worden in Congo. Laat uw genade in deze wereld in zoveel mensen zichtbaar worden. En laat ook die genade dan zichtbaar worden in hoe we omgaan met anderen. Heren, zo kijken we op naar u. U bent onze God. En we vragen u, kom toch alstublieft spoedig terug, Heer Jezus. In heerlijkheid en glorie. Dan zult u alle eer en lof en dank ontvangen. Dank, Heere God, voor wie u bent, voor wat u doet en voor wat u eens zult voltooien. Om Jezus wil. Amen. We mogen onze gaven geven voor de Heer en zijn dienst. En daarna zingen we zo mogelijk staande. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. We zingen op Psalm 56, het vijfde en ook het zesde vers. Ontvangt u weer in de zegen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.